3 is het teken. Dus we gaan kijken naar Romeinen 3. Romeinen 3, vanaf vers 1. Wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het eindig nut dat men besneden is? Zeer zeker, en in ieder opzicht. In de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Maar wat is daarvan de zin? Wanneer sommigen van hen God ontrouw zijn geworden, zou dat dan geen einde maken aan Gods trouw? Natuurlijk niet. Ieder mens is onbetrouwbaar, maar God is betrouwbaar. Zoals ook geschreven staat, u blijkt rechtvaardig wanneer u recht spreekt. U verbindt wanneer u vonnist. Maar wanneer het onrecht dat wij doen bewijst dat God rechtvaardig is, is het dan niet zo, ik redeneer nu zoals anderen zouden doen, dat God onrechtvaardig is wanneer hij ons toch nog veroordeelt? Dat in geen geval. Hoe kan God anders rechter van de wil zijn? Maar wanneer door mijn onbetrouwbaarheid Gods trouw alleen maar toeneemt en daardoor ook zijn eer, waarom word ik dan toch nog als een zondenaar geoordeeld? Kunnen we niet beter het kwaad doen, opdat het goede eruit voorkomt? Er wordt gezegd dat wij dat beweren, maar wie ons zo belastert, zal zijn gerechte straf niet ontlopen. Wat betekent dat? Zijn wij als Joden nu bevoordeeld? Niet in alle opzichten. Want ik heb immers altijd duidelijk gemaakt dat allen, zowel de Joden als de andere volken, in de macht van de zonde zijn. Zo staat er ook geschreven, er is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Er is geen mens verstandig, er is geen mens die God zoekt. Allen hebben zich afgewend. Heel de mensheid is verdorven. Er is geen mens die nog het goede doet. Er is er zelf niet één. Hun keel is in open graf. Hun tong is bedrieglijk. Achter hun lippen schuilt het gif van een ander. Hun mond is vol vervloeking en benijn. Ze haasten zich om bloed te vergieten, brengen ellende en vernietiging. De weg van de vrede kennen ze niet. Angst voor God kennen ze niet. We weten dat de wet in alles wat hij zegt, alleen tot degenen spreekt, die aan de wet zijn onderworpen. Maar uiteindelijk wordt jeder mens het zwijgen opgewekt en staat de hele wereld schuldig voor God. Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig, omdat hij de wet naleeft. Want juist de wet leert ons de zonde kennen. Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten aangetuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God. En iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen, omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn, voor wie hij gelooft. Hiermee bewijst God dat hij rechtvaardig is, want in zijn verdraagzaamheid gaat hij voorbij aan de zonden die in het verleden zijn begaan. Hij wil ons nu in deze tijd zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is voor iedereen vrij te spreken die in Jezus gelooft. Kunnen we ons dan nog ergens op laten voorstaan? Dat is uitgesloten. En door welke wet komt dat? Door de wet die eist dat u hem daar naleeft? Nee, door de wet die eist dat u gelooft. Ik heb u er immers op gewezen dat een mens wordt vrijgesproken door te geloven en niet door de wet na te leven. Is God soms alleen de God van de Joden en niet die van de heiden, zeker ook die van de heiden? Want er is maar één God en hij zal zoveel besneden als onbesneden op grond van hun geloof als rechtvaardigen aannemen. Zijn we door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, we bevestigen de wet juist. Dus hier praat het over de conflict tussen twee groepen in de kerk. Mensen van Joodse en mensen van niet-Joodse oorsprong. En een fout van begrijpen wat de wet is in het Oude Testament. Een fout van begrijpen wat de juiste houding is tegenover de anderen in de gemeente. En dus we hebben hier verschillende belangrijke principes in deze tekst. En dat is gebaseerd op een bijzondere interpretatie van Paulus, die anders is dan de interpretatie van de wet van andere mensen in de gemeente. En dus vanaf Jezus en weer het begrijp dat we in een andere periode zijn van Gods verwerking van redding. En dat betekent dat het begrijpen van de wet zich verandert. Dus hier hebben we twee groepen en één groep denkt dat ze beter zijn en hoger zijn en een voordeel hebben over de andere groep. Maar dat is van de andere groep ook. En dus Paulus praat hier over wat God in zijn openbaring gezegd heeft en wat het betekent voor de mensen. En dus hier hebben we één groep die zegt, wij zijn belangrijker en wij zijn beter tegenover de andere groep. En dat is een houding van trots. En dus we hebben deze probleem niet alleen in de eerste eeuw tussen twee groepen in de eerste eeuw. We hebben een probleem dat een belangrijke probleem is tussen mensen in het algemeen. En dus dat is nog altijd zo. En dat is zo niet alleen tussen culturen. Dat één cultuur zegt, mijn cultuur is beter dan jouw cultuur. Mijn cultuur is dichterbij het denken van God, dichterbij dan jouw cultuur. Dus in Europese mensen, maar zou in Duitser of Belgier maar zeggen, ah ja, je bent van Afrika, dus je moet leren zo te zijn als ons cultuur. Hebben jullie dat iets gehoord? Hè? Omdat ons cultuur is beter. Nee, ons cultuur is anders. Het is niet beter. Dus aanpassen natuurlijk. Als ik in een ander land ga, dan moet ik mij aan deze cultuur aanpassen. Maar als ik van België kom of van Duitsland naar Afrika ga, moet ik me ook aanpassen. Dan kan ik niet zeggen, oh, ik ben van Europa, ik heb de beste cultuur. En jullie hebben geen goede cultuur, dus jullie mogen moeten jullie cultuur veranderen. Nee, ik moet me aanpassen. Als ik missie doe in Afrika, ja, dan moet ik zo worden als in Afrikaans. Van betrokken op de cultuur. Niet betrokken op compromissen te maken met universele principes. Nee, natuurlijk. Universele mensenprincipes zijn helemaal dezelfde. In Afrika, in Latijns-Amerika, in Europa zijn dezelfde universele principes. Maar de meestal van wat ontbreking doet en wat een probleem is tussen relatie, van relatie tussen mensen, is niet gebaseerd op universele Bijbelse principes. Als je vergelijkt één lokale gemeente en een andere lokale gemeente, als je vergelijkt één gemeente in Afrika, Latijns-Amerika, Azië of in Europa, de meestal van potentiële conflicten zijn niet gebaseerd op universele Bijbelse principes, maar zijn gebaseerd op cultuur. En geen cultuur staat boven een andere cultuur. Von Gott sind alle Kulturen gleich, mit Reservationen, natürlich, es sind universelle Prinzipien. Und in jeder Kultur habe ich Elemente, die gehen gegen universelle Prinzipien. Dus ich muss den Verschil machen zwischen was ist universelle, bernse Prinzipien und was ist kulturelle Aspekt. Und das ist sehr schwierig. Omdat ik moet van mijn eigen cultuur distans nemen om deze verschil te maken. Anders ga ik automatisch in mijn geweten richten en denken, dat is goed, waarom is het goed? Ja, ik heb het zo geleerd. Hebben wij mijn ouders gezegd, heb ik op school geleerd. De andere mensen in mijn context doen het zo. En dus, ik denk, ja, zo moet het zijn. En dat is wat gebeurd is in de geschiedenis van missie, hebben we altijd een culturele imperialismus. Waar mensen komen van hun land en nu preken ze niet alleen de goede boodschap van Jezus, ze preken hun cultuur. En dit is een heel sterke blokkade voor het evangelie, voor de goede boodschap. En dus in de gemeente en we hier in Rome, mensen, ja, die leven heel lange tijd in Rome. En ze hebben een Romeinse cultuur door het leven in Rome. En toch, voor het feit dat ze van een andere oorsprong zijn, door het gezin, de familie, die anders is, denken ze dat, ja, we zijn in Rome, oké, dat zijn bepaalde aspecten, die zijn hier gemeen tussen ons, dat zijn dezelfde aspecten, maar in deze punt heb ik wel geleerd dat mijn cultuur van oorsprong, dus van mijn gezin, is beter en belangrijker dan jouw cultuur. Dus de Joodse mensen hebben gezegd, we zijn een Joodse volk, we zijn een volk van God, jullie zijn heidenen, en dus jullie moeten aanpassen, omdat God heeft door Mozes gezegd, elke man moet besneden worden. En varken moet je niet eten. Zonde van God. En dus, ze zijn nog altijd in hun hoofd met de overtuiging dat de wetten die een verschil maken tussen volken, zijn nog altijd geldig in Christus. Maar in Christus zijn ze niet meer geldig. Omdat we hebben universele principes in het wet. En we hebben een tijdelijke bepaling voor wat zichtbaar is als volk van God. In het Oude Testament is Gods volk zichtbaar. Het is Israël, het is het volk van God. De andere mensen die ook geloven dat Israël de God van Israël, de waarachtige God is, en dat alle andere goden in de realiteit niet bestaan, oké, kunnen deel van Gods volk worden door het praktiseren van de wetten die een verschil maken tussen het volk van God en niet volk van God. Dus ze kunnen geïntegreerd worden door besnedenis, door wetten die Israël heeft en die anders zijn met andere volken. In het Oude Testament werkt het zo. Dus het volk van God is zichtbaar als volk van God, is bepaald door wetten. Het is een bescherming van het volk van God. En het is een zichtbaar maken waar is het volk van God en waar is niet het volk van God. En dus de anderen kunnen ook binnengaan, maar ze moeten natuurlijk binnengaan door het bevolgen van de wet van Mozes. Oké? Dus dat werkt heel goed in het Oude Testament. Vanaf God, dat werkt niet zo goed als ik zie wat doet het volk van God met het volk van God. Omdat Israël heeft een missie. En ze hebben deze missie gemist. Omdat ze willen niet graag het volk van God tegen de anderen brengen. Een goede voorbeeld is Jonas. En Jonas kreeg een directe opdracht om tegen de Assyriërs te preken. En ze zeggen, oké, jullie gaan helemaal van God gericht worden als jullie niet boete doen. En Jonas weet dat God een God van genade en van liefde is. Omdat de God van het Oude Testament exact dezelfde is als de God van het Nieuwe Testament. Heeft nooit veranderd en kan niet veranderen omdat God perfect is. Dus er is geen verandering mogelijk. omdat in verandering betekent imperfectie. Dus Jonas weet heel goed dat God een God van genade is. En als ik het woord van God preek, is het mogelijk dat God hun harten opent. En dat ze begrijpen dat een God is, de redder is en de zonden vergeeft. En wat kan gebeuren, verschrikkelijk, wat kan gebeuren is dat deze mensen begrijpen en zich bekeren. En dan gaat God hun vergeving geven. Maar het mag niet. Dat zijn Assyriërs. Dat zijn boze mensen. Die hebben mensen van mijn volk gedood. Massacreerd. Dat kan niet. Dat zijn mijn vijanden. En ik ga deze mensen nooit vergeven. Ik wil dat deze mensen gericht worden voor God. Ik wil dat deze mensen door God bestraft worden. Dat wil ik. Ja. Ik ben heel boos op deze mensen. Dat zijn boze mensen, dus ik ben boos op u. En ik wil dat God deze mensen bestraft. Dat is zijn hart. En dat neemt Jezus als voorbeeld om te zeggen, jullie willen een wonder zien? Jullie? Ja, oké. Jullie gaan een wonder zien. En Jezus doet geen wonder voor hun, omdat hun hart duur is. En hij zegt, het is alleen één wonder. Dat is de wonder van Jonas. En wat is het wonder van Jonas? Het wonder van Jonas is dat wij een volk hebben dat niet in algemeen niet met God wil leven. Ze hebben een wet voor God en ze doen riten, maar ze willen niet met God leven. Ze willen niet veranderd worden door God. En dus het wonder van Jonas is dat mensen die begrijpen dat ze in zonde zijn, en alleen door God kunnen we gered worden, dat deze mensen zich bekeren tot God. En dat zijn de heidenen in het geval van Jonas. De heidenen, de Assyriërs, ze krijgen vergeving van God. Maar dat zijn geen goede mensen, ze zijn niet deel van God en ze krijgen vergeving van God. Ja, dat is een grote wonder. Omdat God vol van genade is en vol van liefde en mensen die Gods woord nemen en in verandering ervaren door Gods genade, deze mensen zijn gered. En op dezelfde moment willen die onze volk niet zich bekeren op de tijd van Jonas. Dus Jezus praat over bekeren, over boete doen, over begrijpen dat alleen door Gods genade en verandering kunnen we vergeving ontvangen en gered zijn en met God leven. En dus in deze tekst gaat het over Gods rechtvaardigheid, die de basis is voor ons redding. De wet is niet de basis voor ons redding. En dat is het probleem. Er zijn mensen die denken, de wet en doen van de wet is basis voor mijn redding. Maar nee, gaat niet. Waarom gaat het niet? Omdat er is niet één enige mens die volledig de wet doet. Dat kan je niet. Dat is niet mogelijk. De wet doet de bepaling. En de wet zegt, oké, dat is Gods woord, dat is niet Gods woord. En zegt, oké, als je de wet niet doet, is er binnen de wet een mogelijkheid om vergeving te krijgen. Maar Paulus zegt hier over het Oude Testament, dat redding is altijd door geloof geweest. Is nooit door de wet. Er is niemand gered omdat hij kan zeggen, ah, ik heb alles gedaan wat de wet zegt. Bestaat niet. Bestaat niet. En dan in hoofdstuk 4 praat hij over Abraham. En vraagt de Joden, zegt, oké, Abraham is ons vader. En dus, wij zijn van Abrahams oorsprong. Dus, we zijn gered. We zijn het volk van God. En wat kunnen we zeggen over Ismaël? Ismaël is ook de zoon van Abraham. Dus als er een automatisch is, door normale biologische oorsprong, ja, dan zijn de Ismaëlieten doorgered. En dan ga je verder gaan. En, maar Jood zegt, Ismaël, nee, hij is buiten. Oké, ga maar naar Isaac. Isaac heeft de belofte van God gekregen. Abraham, dan Isaac. En Isaac, wie zijn de zonen van Isaac? Isaac heeft twee zonen. Jacob en zijn broer Esau. En dan kun je, ja, Jacob heeft de belofte. En, maar Esau
ist auch Sohn von Isaac. Das, als ich sehe, dass Rettengebürde Ursprung und biologische Land, ja, dann ist Esau auch voll von Gott. Weil die Juden sagen, nö, Esau ist nicht voll von Gott. Das sind die Edomiten, das sind Fejanen von Israel. All der in dem Geschehnis. Und dann gehe ich selber in die Familie von Abraham und sage, okay, Abraham kriegt den Ruf von Gott und gab Böden von Haran. Und wie ist mit Abraham? Sarah ist mit Abraham, Lot ist mit Abraham. Das sind die Menschen, die der Belofte kriegen. Das ist nicht allein vor Abraham als individueller Mensch, aber Sarah auch. Sarah ist auch Teil von der Belofte von Gott. Und Lot ist auch Teil von der Belofte von Gott. Aber die Kinder von Lot, wie sind die Kinder von Lot? Das ist Ammon und Moab. Moabiten und Ammoniten. Das sind Feinde von Israel. Das wird zufolge, ja, das ist nicht voll von Gott. Der Moabiten ist nicht voll von Gott. Ja? Der Ammoniten, das sind Feinde von Gott. Die haben keine Rettung. Und das Paulus betont, dass Rettung ist nicht durch biologische Abstammung. Rettung ist alltäglich gebasiert auf Gottes Rechtfertigkeit. Und neu gebasiert auf, was Menschen können tun sonder Gott. Menschen können sonder Gott ein Teil von der Welt tun. Menschen können sonder Gott Besnedenes tun. Menschen können sonder Gott sagen, ich gehe kein Vater. Das ist kein Problem. Davon hätte ich Gott nicht nötig. Aber vor Redding wel. Und Redding kann allein gebasiert sein auf Gottes Rechtfertigkeit. Und Gottes Rechtfertigkeit ist nicht allein der juridische Aspekt, als wir sehen in verschiedenen Vertalungen, in Englisch und misschien auch in Nederlands, Rechtfertigkeit, okay, aber Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist ja, nicht allein gerecht sein in dem juridischen Sinn. Rechtfertigkeit von Gott betekent Gottes Charakter. Und also ein Mensch wird mutig und sie sind Gottes gerecht. Das bedeutet, Gott bestraft die Sünde nach. Das ist Gerechtigkeit. Man nicht allein. Als in der griechischen Text und in der griechischen Text ist nicht trotzdem der Kap, bedeutet Charakter von Gott. Das bedeutet, Gott ist Gott. Und das bedeutet, er ist gerecht. Er ist voll von Liebe. Er ist voll von Gnade. Er vergibt die Menschen, die ihren Geloof in Gott platzen. Und das ist kein Gegenüberstell zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Es ist kein Gegenüberstell. Es ist Gottes Charakter. Gottes Charakter ist so, dass der Sünderer muss bestraft werden, das ist der Aspekt von Gerechtigkeit. Aber als Sünderer sagt Gott, vergib meine Sünden. Ich will verändert worden, mein Glauben. Dann ist er vergeben. Und das ist kein Konflikt mit der Gerechtigkeit. Das ist Gottes Rechtfertigkeit. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Und das bedeutet, Liebe sind binnen mit Charakter von Gott, so als Gerechtigkeit. Und als Gott den Sünder bestraft, ist es dieselbe Natur und Charakter auf dieselbe Manier, als Gott den Sünder vergeben. Das ist ein Gott mit einem Charakter. Und verschiedene Werken, die Gott tut, und Ausdrücke, die Gott tut, abhängig von unserer Reaktion zur Offenbarung von Gott. Und das Vergebung, Liebe und Gerechtigkeit und Strafe ist Teil von demselben Charakter von Gott, abhängig von meiner Reaktion zur Gottes Offenbarung. Und dann ist kein Verschil in den Oder und in den New Testament. Es ist kein Verschil. Abraham ist nicht gerettet durch die Welt. Warum nicht? Omdat die Welt war noch nicht. Die Welt kommt 500 Jahre later mit Moses, da kommt die Welt. Und Abraham ist gerettet, gebasiert auf was? Gebasiert auf Gottes Rechtfertigkeit. Gebasiert auf dem Feld, dass als ich mein Vertrauen auf Gott platze, dann hat Gott meinen Sohn vergeben. Und dann kann ich mit Gott leben. Das ist gebasiert auf Gottes Charakter. Und sagen Menschen, ja, aber Abraham ist gerettet, umdat er Besnedenes gepraktiziert hat. Und dann sagt Paulus, nein. Umdat als Abraham rechtfertig verkundigt wordt, deklareerd wordt van God, waar ze nog geen besneden is. Dat is later gekomen. God is eerst gerechtvaardigd en dan komt een teken van de contract, van de relatie tussen God en Abraham, en dan is hij verkundigd als rechtvaardig. Abraham is rechtvaardig en gerecht vergeven voor de besnijdenis. Besnijdenis is alleen een teken in symbolische verkundiging, zoals de doop in de kerk. Je bent niet gered door de waterdoop. Je bent gered als je jouw vertrouwen op Jezus plaatst en vergeving ontvangt en een nieuw leven met Jezus begint. En dan ga je waterdoop praktiseren om te verkondigen wat gebeurd is in jouw leven. En zo werd de besnijdenis. De besnijdenis is een verkondiging van het feit dat ik heb een bond met God. Maar de basis van deze bond is Gods rechtvaardigheid en mijn vertrouwen in God. Maar als er geen vertrouwen in God is, dan doet de besnijdenis niets. En als er geen vertrouwen in God is, kan de waterdoop niets. Hoeveel miljoenen van mensen hebben de waterdoop ervaren, maar ze hebben geen relatie met God. De waterdoop kan ze niet redden. Kan ze niet doen. Dus redding is gebaseerd altijd op Gods karakter, Gods rechtvaardigheid. En dat is hetzelfde voor alle volken. En toegang hebben alle volken door de openbaring van God. De voordeel van het Joodse volk is dat God meer, veel meer openbaring gegeven heeft. Als je vergelijkt met andere volken, ja, aan de volken Romeinen 1 zegt dat God heeft zich ook geopenbaard tegen alle volken. Alle volken op erde. Hoe? Door de schepping. Ik zie de schepping en ik kan weten, God is schepper. Ik zie een boom en ik kan begrijpen, er is iemand die heeft deze boom gemaakt. En dan zijn sommige mensen, nee, dat kan man zo niet begrijpen. Ja, wel kan man begrijpen. Waarom? Omdat alle mensen zijn gemaakt als geestelijke mensen. En hebben de mogelijkheid om Gods openbaring te begrijpen. En gebaseerd op deze feit dat alle mensen de openbaring van God kunnen begrijpen, omdat God hun de mogelijkheid gegeven heeft, de capaciteit om Gods openbaring te begrijpen, gebaseerd op deze feit is Gods gericht altijd juist. Mensen die veroordeeld worden door God, dat is gebaseerd op Gods gerechtigheid. Ze kunnen niet zeggen, ah ja, ik heb het niet begrepen. Ja, je hebt het wel begrepen, maar je wil niet. In plaats van God, de schepper, de eer te geven, heb je gezegd, ah boom, je bent mijn God. O zon, je bent mijn God. En je zegt, ja, kan ik dat niet weten? Ik kan niet weten dat er een schepper is. Hè? Ik zie de zon, ja, hoe kan ik weten dat er een schepper is? Je kan het weten, omdat de mens als geestelijke zijn gemaakt is, als geestelijke mens, die een toegang heeft om de communicatie van de Heilige Geest te begrijpen. De Heilige Geest werkt en communiceert en maakt duidelijk tegen alle mensen, dat is wat je ziet, en dat betekent, er is een God die schepper is. Alle mensen weten het. Ook de atheist. Ik praat met een atheist, oh schoon God, je vindt de wijs van God. Je weet het. Je weet het. Dat is in jouw geweten. Waarom? Omdat je bent een geestelijke mens en dat betekent, je hebt toegang door de openbaring van je lees. Als je tegen jou praat, weet je dat het zo. Je weet het. Je zegt niet, je zegt, oh nee, kan ik niet weten. Nee, is niet zo. Maar binnen jouw hart weet je dat. Binnen jouw geweten weet je dat. Dat is wat Paulus zegt in Romeinen 1. Er is geen ontschuldiging. Alle mensen hebben de openbaring van God gekregen. Maar ze verwerpen de openbaring van God. En ze doen dat, ofwel de geest van God tegen hun praat. En dus, redding kan niet gebaseerd zijn op mijn cultuur. Mijn cultuur is niet beter dan de andere cultuur. Maar binnen dezelfde cultuur kan ik hetzelfde zeggen over mij als mens. Wat ik denk, wat ik ben, is niet belangrijker dan wat de andere is. binnen dezelfde cultuur. En dus is in iedere houding om te begrijpen, de andere is zoveel waard zoals ik. Ik ben niet beter. En dus gericht of veroordelen in relaties, conflict in relaties, is vaak gebaseerd op het feit dat ik denk, ik heb het juist. Ik heb gelijk. Ik ben beter. Ik begrijp het beter dan jou. En wat ik doe is beter dan wat jou doet. Er is een constante conflict tussen mensen, ook binnen dezelfde cultuur. En Paulus zegt, dat is niet zo. Ons innere houding moet zijn de waarde van de andere mens tegenover God te begrijpen. En te zien, ik ben niet beter. Ik heb het niet juist. De andere heeft dezelfde rechten dan ik. En mensen zijn natuurlijk, hebben ze de tendens, ze zeggen, ja, ik heb deze recht. En insisteren op deze recht. Maar dat creëert een conflict met de anderen. En als ik, we moeten nederig zijn voor God en voor mensen. We moeten begrijpen dat de ander heeft dezelfde waarde als ik. En we moeten dienen worden om andere mensen te dienen. Dat is wat God doet als voorbeeld. God is ons voorbeeld. En God leidt tot deze houding. En Romeinen 3 heeft de grootste accumulatie van verschillende citaten van het Oude Testament. Dat is helemaal vele teksten samen, van vele verschillende delen. Van de Torah, Psalmen, Jesaja, en om te tonen dat mensen zonder God, ja, ze zijn gewoon zondenaren, en er is niets binnen de mens dat in basis van redding kan zijn. Dat is alleen Gods rechtvaardigheid en Gods openbaring, en als ik Gods openbaring ontvang, dan heb ik een verantwoordelijkheid. Dus meer openbaring en meer begrijpen van het woord van God betekent meer verantwoordelijkheid voor God. En dan zegt God, oké, dus de Joden die eerst meer openbaring, specifieke openbaring van God ontvangen, hebben natuurlijk ook dan meer verantwoordelijkheid om iets positiefs met deze openbaring te doen. En ze kunnen begrijpen door de wet. De wet zegt dat er altijd twee lijnen zijn. Vanaf het begin, omdat de wet begint met de schepping. Dus wet, tekst van Mozes. De wet zegt, er zijn altijd twee lijnen van mensen. Vanaf het begin. Die mensen die met God leven en die mensen die niet met God leven. Dat is zo vanaf Adam en Eva. Dus werden de zonen Abel en Kain. En dan met twee lijnen. Abel leeft met God, Kain leeft met, niet met God. En zijn probleem is niet dat hij de foute beroep gekiest heeft. Dat is niet het probleem. Het probleem is het hart. En de reactie gebaseerd op Gods openbaring. Kain zegt, oké, ik geef jou een kleine offer, God. Oké, 10% voor jou. 90% voor mij. En dat is niet de juiste houding. Abraham is in Kain is een religieuze mens. En hij doet religieuze rituelen. Maar deze religieuze rituelen zijn een offensie tegen God. Dus God zegt, wat doe je? Het hart moet een hart zijn van nederigheid, ontvangen in dankbaarheid van wat God geeft, en dan gaat het verder. Dan hebben we Abel sterft, dus zet betekent vervangen, dus zet vervangt Abel. En dan hebben we een continu opvolg van deze twee lijnen. En dan gaat het verder en verder en verder met Abraham met de twee zonen, altijd twee. En altijd één leeft met God, dan doet niet. En dus dit in vraag van natuurlijke biologische afstand, dat is een vraag van leven met God of niet leven met God. En dus in het leven met God is er openbaring. En dan, openbaring betekent, als ik deze openbaring begrijp, betekent het, ik moet met deze openbaring leven en dat betekent betrouwbaar zijn. Ik plaats mijn vertrouwen in God, maar ik doe iets ermee, zodat er een relatie van betrouwbaarheid is. God plaatst ook zijn vertrouwen in mij en in jou voor de openbaring die hij geeft, zodat ik met deze openbaring leef en iets ermee doe in mijn leven en in mijn communicatie tegenover andere mensen. En dat is gebaseerd op Gods beeld. God is ons voorbeeld en dus wij zijn gemaakt om zo te zijn als God, in de zin van karakter van God. Om zo gerecht te zijn als God en niet ongerecht. Om zo lief te zijn als God en niet zonder liefde. En dit in de relatie met andere mensen. Dus de doelstelling is vrede met God en vrede met de mensen. En dat is gebaseerd op Gods karakter. En dat is gerealiseerd in Christus. Christus betekent Gods volledige en perfecte incarnatie en manifestatie. En dus door Jezus als God en mens kan ik zien hoe werkt Gods karakter in het menselijke leven. En dus spreekt er over rechtvaardigheid gebaseerd op het werk van Christus. En dat is Christus, de betrouwbaarheid van Christus. Christus doet alles wat God zegt. Christus is klaar om voor de mensen, de ongerechte mensen, te sterven. En dus, dat is het perfecte voorbeeld, zodat ik kan begrijpen, God is niet ver. God is met ons, binnen ons. En God toont, hoe kan ik het doen? En dan kijk ik naar Jezus en ik zeg, oké, dat betekent betrouwbaar zijn. Dat betekent Gods woord in praktijk te zetten. Dat betekent met God te wandelen. Als ik naar Jezus kijk, als God en mens, zie ik, oké, zo kan het werken. En zo moet ik het ook doen. Dus vergeven zoals Jezus vergeven heeft. Diener zijn, ook tegenover mensen die boos zijn. En dus, dat is een innere houding van erkenning van de waarde van de mens. En de waarde van de mens begint niet in Christus. Mensen die niet in Christus zijn, die geen vergeving hebben, hebben dezelfde waarde als mensen als ik. En dat is heel belangrijk. Als je deze mensen ziet, met deze mensen werken, kan je niet zeggen, oh ja, ik ben beter, omdat ik ben gered. Ik ben beter, omdat ik heb ja gezegd. En deze mensen heeft nee gezegd tegen Jezus. Kan ik niet zeggen. Deze mensen hebben dezelfde waarde voor God. Ze zijn ook gemaakt in Gods beeld. Maar de zonde vernietigt Gods beeld. In hem en in mij. Dus de Heilige Geest is in reconstructie. Nieuwe schepping betekent opnieuw veranderd te worden om Gods karakter zichtbaar te maken. En oké, misschien heb ik meer verandering dan deze mens, omdat deze mens wil geen verandering. Dus is het geen verandering natuurlijk. Als je niet in de relatie met God is, is het geen verandering. Maar dat betekent niet dat ik meer waarde heb als mens. Is ook gemaakt in Gods beeld. Ja, natuurlijk verdien je door de zonde. Maar we zijn op hetzelfde niveau betrokken op waarde van God. Er is geen verschil tussen man en vrouw, geen verschil tussen Griek en Jood, geen verschil tussen deze mens die in zonde leeft en ik leef met Christus, geen verschil betrokken op waarde. En dat moet ik begrijpen om een innere houding van nederigheid te hebben en om deze mens te dienen uit liefde, om over de liefde van Jezus te praten, mijn relatie met Jezus, zodat deze mens ook deze liefde en vergeving van Christus kan ontvangen. En dat is heel belangrijk, deze innere houding in elke relatie, om te zien dat redding is gebaseerd altijd op Gods karakter, gebaseerd op Gods rechtvaardigheid. Realiseerd door Christus op aarde, toegepast door de Heilige Geest, de Heilige Geest die het woord van God neemt en verandering doet in mijn leven, zodat ik beter Gods beeld kan zichtbaar maken, Gods karakter kan zichtbaar maken met andere mensen. En dat is in weg van oplossing van conflicten met andere mensen, die gebaseerd zijn op het feit dat Ik denk ik ben beter. Ik denk ik heb gelijk. En de andere, well, is misschien, ja, ik begrijp het niet. Dus dat is een bron van conflict. En de innere houding van nederigheid om te weten, ik ben alleen gered door genade. Maar het feit gered door genade betekent niet dat je nu, ah ja, oké, ik ben gered door genade, dus ik kan zo naar de vlees leven. Dat is niet zo. Nee, gered zijn door genade betekent in een proces te zijn van de verandering door de Heilige Geest, zodat ik opnieuw dichterbij kan zijn, dichterbij het beeld van God. Oorspronkelijke schepping. Deze verandering is in deze richting, in de richting van God, om meer zo te zijn als God en het Gods karakter in de relaties te leven, zodat ik een instrument kan zijn van zegen van deze mensen. En dat we zo binnen de kerk, binnen de familie, met onze collega's op werk, altijd in principe de waarde van deze mensen te zien vanaf Gods schepping, de liefde vanaf Gods schepping, en te zien wat is mijn verantwoordelijkheid om de openbaring die ik van God heb ontvangen, deze openbaring verder te geven met een houding van nederigheid, zodat de andere mensen Gods liefde kunnen zien en ook hun vertrouwen op God kunnen plaatsen. Dank je, Heer, voor jouw liefde voor ons. En dank je dat alle culturen gelijk zijn voor u. Alle mensen gelijk zijn voor u. Alle mensen dezelfde waarde hebben voor u. En gered kunnen zijn door genade, liefde, vergeving. En dank u dat deze houding een oplossing is voor conflicten, waar ik misschien heb gedacht dat ik beter ben dan de anderen, maar het is niet zo. En ik dank u dat u door de Heilige Geest mijn leven verandert, mijn hart verandert. Dat u door de Heilige Geest het mogelijk maakt dat wij jouw karakter, jouw zijn, kunnen zichtbaar maken in deze wereld. Met de mensen in de kerk, met de mensen in de familie, met de mensen op werk. Zodat we een instrument kunnen zijn van zegen. Een instrument, zodat jouw vrede in onze relatie met jou en jouw vrede in onze relatie met de andere mensen kan sterker zijn, kan dieper zijn. Dank u dat dit gebeurt door jouw liefde en genade. Dat dit gebeurt gebaseerd op jouw karakter. Die perfect toegepast is door Jezus. En die toegepast is door het werk nu van de Heilige Geest. In de onzichtbare wereld. En toch zichtbaar. Door verandering die jou doet. Door de Heilige Geest. In ons leven. En in het leven van mensen die om ons zijn. Dank u dat jouw wil vrede is. En dat jou ons openbaring geeft, wijsheid geeft, zodat we in onze relatie met jou gehoorzaam zijn, zodat we jouw karakter zichtbaar maken en daardoor vrede in de relaties ervaren. In de kerk, in het gezin en met andere mensen die jou nog niet kennen, maar moeten leren kennen door ons. Dank je, Jezus. Dank je, Jezus. Amen.